En daarna neem ik de draad op ergens in Hebreeën. Hoofdstuk 7, want na 6 hoofdstukken aarzeling kon de apostel dan toch bij het hete onderwerp. Hoe zou dat nou komen? Want het is zo'n 6 hoofdstukken lang is er aarzeling. En komt de apostel bij zijn onderwerp en valt meteen terug en begint overnieuw. In hoofdstuk 1, Christus gezet aan de rechterhand Gods. Treffelijker geworden dan de engelen. Maar daarna gaat de hele rest van het hoofdstuk over. De Heer is treffelijker geworden van de engelen. Hoger geworden dan de engelen. Maar nou verder. En dat gaat heel aarzelend in die hoofdstukken. Dan in hoofdstuk 2, opnieuw. Hij is vernederd geworden, onder de engelen gesteld, aangehaald uit Psalm 8. Om maar goed te motiveren waar het verhaal vandaan komt. Een volstrekt bijbelse uiteenzetting. En daarna hij is opgewekt uit de dood als eersteling. Want hij zou broeders hebben. Eersteling worden onder vele broederen. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Enzovoorts. Hij zou ons verlossen van de vrezen des doods. En de dienstbaarheid van de dood. 2 vers 15. Enzovoort. Kortom. De Heer Jezus is opgewekt uit de dood als eersteling. En hij is van Gods wegen gesteld tot barmhartig en getrouw hoge priester, vers 17. Maar bom, dan begint de apostel overnieuw en neemt de draad op bij Mozes in oud-testamentische tijd. Mozes is getrouw geweest in zijn huis, zo is Christus trouw in geheel zijn huis. Maar Israël was niet trouw en daardoor ging Israël wel uit Egypte, maar niet het beloofde land in. Wel verlost, maar behouden, is toch maar de vraag dan? Nee, dat is een beetje moeilijk, maar u begrijpt toch de historie. Ze waren uitgeleid uit Egypte, maar de Heer diende onderweg naar de definitieve erfenis, was er niet bij. En ze kregen de erfenis trouwens ook niet, staat er. Dat is hoofdstuk 3 en 4. En dan zijn we aan het eind van hoofdstuk 4, waar dan weer staat, terwijl wij dan een grote priester hebben, de grote hoge priester die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Kortom, laat ons met vrijmoedigheid toegaan, vers 16, tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. Nou, nu wij eerst verlost zijn, als kinderen Gods, levend in de woestijn, onderweg naar de erfenis, dat is het idee. Want u weet dat Aaron, de hoge priester van het oude verbond, niet tot hoge priester gesteld werd opdat hij het volk zou uitleiden uit de woestijn. Maar Aaron werd pas tot hoge priester gesteld nadat het volk was uitgeleid uit de woestijn. Hij zelf in kluis. Nou, hij liep wat voorop. Dat wel. Maar hij werd pas tot hoge priester gesteld in de woestijn en niet eerder. Na de verlossing. Na de tocht door de Schelfzee. Enzovoorts. Nou goed. En dan krijgen we weer een zo'n verhaal. Hoofdstuk 5, want en dan wordt Aaron als voorbeeld gesteld voor Christus enzovoort. En er wordt gezegd, en niemand maakt zichzelf hoge priester. Hij moet van Gods wegen worden aangesteld zoals Aaron. En zo is ook Christus aangesteld tot hoge priester toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Vers 5 van hoofdstuk 5. En er wordt uit de mensen genomen om priester te zijn. Christus dus ook, enzovoort. Nou goed. En dan zegt de apostel in 5 vers 10, en hij is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek, volgens de voorgaande verzen, nadat hij uit de dood was verlost, na zijn opstanding. En dan van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen. Zwaar om te verklaren. Waarom? Is het zo moeilijk? Onder ons gezegd, er is niks aan. Heel simpel. Niks moeilijks aan. Er stond op uit de dood, werd de eersteling van een nieuwe schepping, komt dus in aanmerking voor hoge priesterschap en heeft zich daartoe aangemeld en is vervolgens aangesteld. Er is niks moeilijks aan. Echt niet. En daarom staat er, het is zwaar om te verklaren waarom. Omdat gij traag, onwillend eigenlijk, maar traag niet bereid. Traag om te horen geworden zijt. Men wil het niet horen. Daar zit het probleem. En ik kan het u in één klap uitleggen. Staat trouwens in alle handboeken eigenlijk. Eerlijk gezegd. De gedachte is, men wil de Heer niet dienen. Ja, men wil de Heer wel dienen onder de wet. En met de wet in de hand macht uitoefenen over het volk. Voor dat doel kun je dus het beste je kandidaat stellen voor een christelijke partij. Kun je wetten maken en met de wet in de hand macht uitoefenen over het volk. Maar men wil de Heer niet dienen onder de genade. En vergeven. En al die zonden en al het onrecht wat je ook zelf ondergaat, gewoon maar accepteren van het is nou helemaal zo, laat maar gaan, want we leven onder de heerschappij van de genade. Dat is niet wat men wil. En daarom wil men die boodschap niet horen over een troon der genade. Nou ja, het woord staat in de Bijbel en men verklaart het terug naar het verleden en zegt, dat betekent dat als we naar hem gaan en onze zonden beleiden, worden wij behouden en worden wij kinderen Gods. En daar hebben we vandaag weliswaar niks aan, maar in de toekomst komen we dan in de hemel. Liever zouden we hier blijven, maar dat kan nou helemaal niet. Toch? En als het dan toch niet anders kan, dan maar naar de hemel. Maar we hebben geen haast, heb ik iemand uit Rotterdam ooit eens horen zeggen. Dat is het, men wil dat niet. Omdat men zich niet wil onderwerpen. Omdat men niet bereid is de oude mens voor dood te houden. Zichzelf dus. Omdat men niet bereid is over zich te laten lopen. Omdat men niet bereid is onrecht te lijden. Omdat men niet bereid is echt te dienen. Men wil heersen. En daarom is men niet bereid om te luisteren. Traag om te horen. Er staat er ook meteen achter, want hij zegt, daar geen leraars behoren te zijn vanwege de tijd, zo van het had best gekund inmiddels, hebt gij wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En zijt geworden alsnog als die melk van nodig hebben en niet vaste spijs, als baby's dus, nieuwgeboren kinderkens heet dat. In 1 Korinthe 3 en eventueel 1 Petrus 2. Men wil niet volwassen worden. Want vergis u niet, volwassenheid betekent inderdaad dat we ons van een heleboel dingen gewoon niks meer aantrekken. Omdat wij weten wie wij zijn, omdat wij weten wat onze verantwoordelijkheid is, wij weten wat wij doen moeten enzovoort. En wat een ander doet, ja, dat is anders verantwoordelijkheid. Toch? Nou goed. Want een ieder die der melk deelachtig is, is onervaren in het woord der gerechtigheid. Hij is een kind. Onervaren. Niet onwetend, onervaren. Het gaat om praktisch leven. Wij zouden ervaring opdoen in verband met dat woord. Wij zouden ons ermee voelen en eruit leven en zo ervaring opdoen. Maar sommigen willen dat niet. Omdat het ten koste gaat van de mens, dat wil zeggen de oude mens, noodzakelijkerwijs. Nou goed, en dan staat er in vers 14, maar voor de volwassene is de volmaakte, de volwassene, is de vaste spijze die door de gewenning, gewoonheid, gewenning, oefening, die door gewenning de zintuigen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. En dat wijst niet naar de wet, maar het gaat om wat goed is voor een kind van God en wat niet. En het is niet goed, het kwade is dus leven naar het vlees en naar de bedenkingen des vleeses. En het goede is zich onderwerpen aan hem die op de troon der genade gezeten is. En dus zegt de apostel, nou, daar hou ik nou mee op dan, met de nalatende, het begin der leer van Christus, laat ons tot de volwassenheid voortvaren. En dan staat in het vers wat we al gelezen hebben, in vers 4, namelijk, het is toch onmogelijk, degenen die eens verlicht geweest zijn en het licht afwijzen daarna, om ze opnieuw te belichten, dat heeft geen enkele zin. Dat werkt niet. Men kiest er niet voor, men wijst het af en hij spreekt over gelovige mensen, wedergeboren mensen. Ze zijn verlicht, ze zijn de Heilige Geestes deelachtig geworden, ze hebben de hemelse gaven gesmaakt. Niet ervan gehoord, gesmaakt, geproefd, er deel aan gehad, maar ze zeggen gewoon, wij hoeven niet verder. De genadegift Gods is het eeuwige leven. En zij hebben die hemelse gaven gesmaakt, maar zij weigeren dat te leven. En na al die aarzeling, 6 hoofdstukken lang, komt de apostel pas in hoofdstuk 7 weer, nou eind van hoofdstuk 6 dan, komt hij op zijn onderwerp terug als hij zegt dat de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus. Naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden, zijnde in der eeuwigheid. Maar is je nog geen stap verder als in hoofdstuk 1 vers 3. Eigenlijk hoofdstuk 1 vers 1. En nu gaat hij wel verder. En zet dan uiteen dat het hoge priesterschap van Christus niets van doen heeft met zijn aardse leven en met de dagen des vleeses. Want staat er, hij over wie deze dingen gezegd worden behoort tot een andere stam. Hij is niet uit de stam van Levi en dus uit de stam van Juda waaruit de Heer was, is nooit iemand tot het altaar gegaan of woorden van die strekking. Ik kan hem zo gauw niet vinden, maar zo stond het daar, hè. Over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap, enzovoort. Want is de gedachte een heel eenvoudige, ik kan het uitgebreid toelichten, maar het heeft toch geen zin. Ik lees hem dan dus maar gewoon. Er staat in vers 16 over een hoge priester die dit niet naar de wet des vleeselijken gebods is geworden, niet onder de wet en niet uit Levi, want de Heer Jezus was geen priester en toen hij stierf was hij geen priester. Wat hij ook deed, zelfs toen hij het woord Gods predikte, vervulde hij misschien eigenlijk een priesterlijke functie, maar hij was geen priester. Hij is priester geworden, maar niet naar de wet des vleeselijke gebods, maar krachtens, naar de kracht, krachtens onvergankelijk leven. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. Wanneer werd hij dus hoge priester? Alleen al dit vers is meer dan voldoende. Wanneer werd hij hoge priester? Bij zijn opstanding uit de dood en niet eerder. En voor de goede orde, aaronitisch priesterschap, wat zelfs wel eens aan Christus wordt toegeschreven. Ja, ik moet me inhouden, maar laat ik dan maar heel netjes zeggen, dat is onbijbels. Dat is makkelijk genoeg. Hij was niet uit Levi, hij stamde niet van Aaron, hij kon dus ook geen aaronitisch priesterschap hebben. En sommigen introduceren dat, hè, en zeggen, nou ja, toen hij stierf, was hij weliswaar geen priester naar de ordening van Melchizedek, maar was hij priester naar de ordening van Aaron. Dan spreekt men over zijn aaronitisch priesterschap. En, ja, sorry. Persoonlijk denk ik dat dergelijke uitspraken blijken van onvermogen zijn. Al eerlijk, en dan ben ik heel voorzichtig. Want hoe kom je erop? Hoe bedenk je ze? Hij was niet uit de Aaron, hij was geen priester. Er staat hier trouwens ergens zelfs, indien hij op aarde waren, zou hij geen priester geweest zijn. Hij was geen priester en toen is hij er ook niet. Hij is dat geworden naar de kracht of krachtens onvergankelijk leven. En het is gebeurd nadat het oudtestamentische priesterschap officieel beëindigd was, omdat de wet beëindigd was. En daarmee dus ook het priesterschap onder de wet. Dat staat hier ook. En waarom dat gebeurde staat er ook bij. Want de vernietiging van het voorgaande gebod, vers 18 van het oude verbond dus, geschiedt om deszelf zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt. Maar Christus' priesterschap is volmaakt. Omdat hij het pas werd na de dood. En dus mag je nooit zeggen dat de hoge priester naar het nieuwe verbond gestorven is. De hoge priester van het nieuwe verbond kan niet sterven. Maar degene die wij kennen als hoge priester van het nieuwe verbond, die is ooit gestorven. Ja, dat is waar. Onderweg naar dit eerstgeboorterecht toe. Maar dat geeft ons niet het recht om slordig te zijn en erop te rekenen dat niemand het hoort en niemand het merkt, en dan zeggen de hoge priester is voor ons gestorven, en daarna de indruk wekken alsof wij een hoge priester hebben die voor ons gestorven is, en daardoor zijn wij gereinigd. Maar dat is niet zo. Dat is absoluut niet zo. Of zoals mijn opa het dan schreef, dat is door en door onschriftuurlijk. En als u bedenkt dat de meest krachtige term die ik ooit uit zijn mond gehoord heb, was wel verbazend, dan begrijpt u. Ja, dan begrijpt u dat door en door onschriftuurlijk, dat dat een hele zware term is voor opa. Toch? Nou goed. Maar wel verbazend. Nou ja, laat maar zitten. Men leert het toch dikwijls. Nou goed. Hoe dat ook zij, het ogenpriesterschap van Christus bij zijn opstanding uit de dood maakte hem tot borg, dan wel middelaar van het nieuwe verbond. En zoals bekend, het nieuwe verbond begint ook gewoon bij de opstanding van Christus. Hoe je dat ook keert of wendt, daar is geen spel tussen te krijgen. Wie deze waarheid gelezen heeft en gehoord heeft en er toch een spel tussen krijgt, of probeert te krijgen, kan dat alleen maar doen uit andere overwegingen, met andere belangen. Ik kan het niet anders zeggen. Ik waarschuw u dus. Dit is wat de schrift ervan zegt. Nou goed. En in dat verband lezen wij dan in vers 22 van een zoveel beter verbond, het nieuwe verbond dus, is Jezus borg geworden bij zijn opstanding dus, waarbij borg de beschrijving is van zijn functie als hoge priester. En dan, en genen zijn wel vele priesters geworden, onder het oude verbond waren vele hoge priesters, zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar eigenlijk had dat wel gemoeten natuurlijk, altijd blijven. Maar ze werden door de dood verhinderd. En dan, maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Omdat het is naar de kracht des onvergankelijke levens. Hij kan niet sterven. Het is in het verleden ook niet gebeurd en in de toekomst zal het ook niet gebeuren. De hoge priester van het nieuwe verbond kan niet sterven. De dood heerst niet over hem. Waarom hij ook volkomen, 25, kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Want door hem gaan wij tot God. Waartoe dient die hoge priester? Wel, hij is de middelaar tussen God en de mensen. En voor de aardigheid citeer ik dan toch maar 1 Timotheus. Er is één God. Er is ook maar één middelaar Gods en der mensen. De mens, Christus Jezus, die uit de mensen genomen werd, maar dat was 5 vers 1 van Hebreeën, die uit de mensen genomen werd om de mens te vertegenwoordigen bij God, maar net zo goed andersom, om God te vertegenwoordigen bij de mens. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Waarbij het woord bidden de brede betekenis heeft van de zakenbehartigen. Dus het werk van de trooster eigenlijk. De andere trooster wellicht, maar de trooster. Maar daar ga ik nou maar niet verder op in, want dan wordt het nodeloos gecompliceerd. Maar hij leeft om voor ons te bidden. Hij vertegenwoordigt ons bij God. En daarom kan diezelfde Hebreeënbrief zeggen, wel, als hij ons bij God vertegenwoordigt en hij verschijnt nu voor het aangezicht Gods, want zo staat het er, en hij vertegenwoordigt ons, dan belet niets ons om achter hem aan gewoon voor God te verschijnen. Om achter hem aan gewoon het heiligdom binnen te lopen. Hij vertegenwoordigt ons en hij is welkom daar. Bij God, moet je ook zo wijzen dan aan voor de gelegenheid. En dus lopen wij achter hem aan. Hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof of door de trouw van hem. Efeze 3. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig, betaamde ons. Zodanig een hoge priester betaamde ons, zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onnozel, onwetend van de zonde is de bedoeling, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, dat is echt niet hetzelfde als één met de zondaren en de zondaren vertegenwoordigende. Integendeel, het gaat om de opgewekte nadat hij volmaakt gesteld was, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Zo'n hoge priester hadden wij nodig. Die, vers 27, voor wie het niet elke dag nodig was. En hoewel ik de keuze van de vertalers wel begrijp, moet ik u toch zeggen dat was, verkeerd vertaald, is, letterlijk. Er staat namelijk is, tegenwoordige tijd. Volkomen gewoon tegenwoordige tijd. Dien het niet alle dag, niet elke dag nodig is. Gelijk de hoge priesters eerst voor zijn eigen zonde slachtofferen op te offeren. Daarna voor de zonde van het volk, met de verwijzing naar de instellingen van Grote Verzondag. Wij hadden een hoge priester voor wie het niet steeds opnieuw nodig was of is om zo'n offer te brengen. Want dat heeft hij once and for all, eenmaal, daar heb je dit woord weer. Het is de derde keer dat het voorkomt in de Bijbel. Eenmaal, met grote nadruk, eens en voor altijd, en wellicht eenmaal voor allen. Maar dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Voor de taalkundigen onder u, die laatste twee werkwoordvormen heeft hij eenmaal gedaan en heeft zichzelf opgeofferd. Dat is weer de aorist. Aoristus betekent gewoon, er is helemaal geen idee van wanneer het was en of het voltooid is of niet voltooid is. Speelt daarin helemaal geen rol. Het gaat gewoon om een algemene waarheid. Hij heeft dat eenmaal en voor altijd gedaan. En in zekere zin, niet alleen werkt dat nog steeds uit, het betekent dus, dat is nog steeds zo. Want zoals gezegd, daar straks al vanmiddag, hij is ingegaan en is nog steeds niet naar buiten gekomen. En wat doet hij daarbinnen? Offeren. Duurt wel wat lang, denken wij dan. En dan zeg ik, ja, de Heer is langmoedig over ons. Hoezo lang? Wees er blij mee. Maar dat is wat hij doet. Eens, voor altijd, en het is nog actueel. Want de wet stelt tot hoge priester mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedzwering die na de wet is gevolgd, stelt de zoon, dat is de opgewekte, want die wet was pas tot zoon gesteld bij zijn opstanding, stelt de zoon die in der eeuwigheid geheiligd is. En precies zoals men dat zoonschap van de Heer Jezus Christus graag zo ver mogelijk naar het verleden terugverwijst, zo van dat was hij toch altijd al, zo verwijst men het priesterschap van Christus ook bij voorkeur zo ver mogelijk terug. Dat was hij altijd al, enzovoorts. Om maar niet geconfronteerd te worden, want dat is de consequentie, misschien niet de opzet, maar wel de consequentie, dat men niet geconfronteerd zou worden met het tegenwoordige werk van Christus. Als zoon, als eerstgeborene, als hoge priester die vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Want daar gaat het hier over. Daarna sla ik om. En terwijl ik omsla, zeg ik dan, nou ja, wij lazen over offeren en ik ben er wat laat mee. Maar ik doe het nou met twee zinnen af of zo. Offeren betekent, dat weet u, dat betekent niet sterven. Ik heb het er straks zelfs gewoon vergeten te zeggen toen ik het over offeren had. Ik ben er al zo lang vanaf van die betekenis. Dat betekent het namelijk niet. Offeren betekent offereren. To offer in het Engels. Aanbieden. Ter beschikking stellen. En als dat de dood kost van de oude mens. Oké. Dan gaat dat eraan vooraf. Maar dat is geen offeren. Heb ik u dat wel eens verteld? Ik heb nou eigenlijk de tijd niet meer. Zal ik u dat eens laten zien voor degenen die er moeite mee hebben? Iemand reikte mij een schriftplaats aan, daar ben ik hem nog dankbaar voor. We zullen zijn naam niet noemen, omdat het Jan Duurlink was. Maar het was Ezekiel 44. Nee, ik ben heel blij mee als iemand mij interessante teksten aanreikt. En Ezekiel 44 lees je niet alle dagen, toch? Waar het gaat over instelling in de toekomst alsnog van een eredienst in de tempel, na de wederkomst van Christus. En daar staat in vers 10 van Ezekiel 44, maar de levieten die verre van mij geweken zijn, als Israël ging dolen, die van mij zijn afgedwaald, hun drekgoden achterna, Die levieten, die zullen wel hun ongerechtigheid dragen. Nochtans zullen zij in mijn heiligdom bedienaars zijn. Die levieten. In de ambten aan de poorten van het huis. Namelijk, of en, zij zullen het huis bedienen. Zij zullen het brandoffer en het slachtoffer voor het volk. Niet offeren, want dat mochten ze nou juist niet. Zij zullen het brandoffer en het slachtoffer voor het volk slachten. En zullen voor hun aangezicht staan om hen te dienen. Omdat zij hen lieden gediend hebben voor het aangezicht van het rechtgoden. En vers 13. En zij zullen tot mij niet naderen. Heb je dat? En naderen, althans tot God naderen, is volstrekt hetzelfde als offeren in het Hebreeuws. Maar de Heer zegt, die levieten die van mij afgeweken zijn, zij zullen mij wel dienen, maar zij zullen brandoffer en het slachtoffer voor het volk slachten, maar ze zullen het niet offeren. Heb je dat? Waaruit volgt dat slachten en offeren twee verschillende dingen zijn, anders kan het niet. Zij zullen het wel slachten, maar niet offeren. Vers 13, zij zullen tot mij niet naderen om mij het priesterambt te bedienen. Zij slachten wel, maar ze zijn geen priesters. En het is ook niet een priesterlijk ambt of een priesterlijke functie, het slachten van de offerdieren. Maar offeren is wel een priesterlijke functie. Het daadwerkelijk actief uitvoeren van het ritueel van offeren, dat moeten de priesters doen. Maar het slachten niet. Deze levieten mochten dat doen, maar ze mochten niet offeren. Heb je dat? Grote verschil tussen die twee dingen. En daarna, ze zullen tot mij niet naderen om mij het priesterambt te bedienen en om te naderen tot al mijn heilige dingen, tot de allerheiligste dingen, maar zullen hun schande dragen en hun gruwelen die zij gedaan hebben. Daarom zal ik herstellen tot wachters van de wachtershuizen van al zijn dienst en aan alles wat daarin zal gedaan worden. Maar de Levitische priesters, de kinderen van Zadok, die de wacht mijns heiligdoms hebben waargenomen als de kinderen Israëls van mij afdwaalden, die zullen tot mij naderen om mij te dienen en zullen voor mijn aangezicht staan om mij het vette en het bloed te offeren, spreekt de Heer. Die zullen mijn heiligdom ingaan, die zullen tot mijn tafel naderen om mij te dienen en ze zullen mijn wacht waarnemen. Onthoud hem goed. Een duidelijk Bijbels verschil. Ik vind het eigenlijk niet eens nodig om het hiervoor aan te halen, maar voor sommigen kennelijk wel. Een duidelijk Bijbels onderscheid, waarbij duidelijk vastgesteld wordt dat sterven of geslacht worden of slachten nog niet offeren is. Het is slachten opdat het geslachten daarna geofferd zou worden. Maar het komt pas daarna. Hetgeen betekent dat het lijden en de dood van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha hier in Hebreeën in elk geval, ik zeg het maar zo smal mogelijk nu, hè, niet beschouwd wordt als een offer. In dat verband citeer ik altijd Jesaja, niet gelijk een schaap werd hij naar het altaar geleid, gelijk een schaap werd hij naar de slachtbank geleid. Daarna volgde pas het offer, want offer wil zeggen aanbieden aan God. Staat in het gewone woordenboek, dus dat is makkelijk genoeg. De Bijbel geeft geen reden tot een andere uitleg. Offeren wil zeggen aan God aanbieden. En de hele gedachte is deze. Nadat de oude mens, meteen de toepassing, op zowel de Heer als op ons. Nadat de oude mens gestorven is, dan wel gereinigd is, want dat zit ook nog in het woord slachten. Pas daarna wordt de mens aan God geofferd. Nadat het oude leven eruit is. Weg. Dat is dood. En daarna is er pas sprake van offeren. En de gedachte is dus dat nadat wij met Christus gestorven zijn, nadat wij verlost zijn van onze schuld en van de heerschappij van de zonde, de wet en de dood, pas daarna, dus sinds wij kinderen God zijn, kunnen wij onze levens aan hem aanbieden en dat is ook de bedoeling, want daartoe is alles vooraf gegaan. De dood gaat aan het offer vooraf. En pas nadat de dood voorbij is en is overwonnen, daarna is sprake van offeren. En dat is waar het hier in Hebreeën 9 dus om gaat. De hoge priester namelijk zou iets hebben om te offeren, was het idee. Het is maar een heel eenvoudig idee, maar dat kan iedereen begrijpen. De hoge priester zou iets hebben om te offeren. En dus, hij werd eerst hoge priester bij zijn opstanding. En de vraag is dus, en wat offert hij daarna? En het antwoord staat hier vele malen in deze brief. Zichzelf. Zichzelf. Nou goed. En hier in hoofdstuk 9 staat dat dan ook. Waar waren wij? Hoofdstuk 9, in vers 7 waren wij geloof ik al. Oh nee, nog niet, hè. Daar staat... Nee, vers 6 lees ik eens. Eerst, er wordt in de eerste 5 versen van het hoofdstuk het heiligdom, de tabernakel beschreven. Ik doe maar net of u die zo uit het hoofd kunt tekenen. Meer kan ik er nou ook niet aan doen, hè. En dan staat er, deze dingen nu al dus toebereid zijnde, zo gingen, maar er staat echt gaan. Tegenwoordige tijd. De vertalers noemen het een historische tegenwoordige tijd. En dan vertalen ze het toch maar in de verleden tijd. Maar vooruit. Maar er staat, zo gaan wel de priesters in de eerste tabernakel, in het heilige, te allen tijd om de diensten te volbrengen. Maar in de tweede tabernakel, het heilige der heiligen, met daarin de ark des verbonds, alleen of ging, alleen de hoge priester, maar in de tegenwoordige tijd gaat. Maar in de tweede tabernakel gaat alleen de hoge priester eenmaal des jaars. Hebben jullie? Vers 7, eenmaal, het is niet het sterke woord voor eenmaal, maar het iets zwakkere. Eenmaal des jaars, niet zonder en dus met bloed leven, het welk hij offert, tegenwoordige tijd, het welk hij offert voor zichzelf en voor des volks misdaden. In aansluiting op hoofdstuk 7, waar staat dat de hoge priester zou offeren eerst voor zichzelf en daarna voor het volk. Maar hier staat, de hoge priester van het nieuwe verbond doet dat alles in één keer. Weet u hoe dat kan, dat hij dat in één keer doet? In plaats van in tweeën. Hij en zijn volk is er maar één. Heel eenvoudig. Hij en zijn volk is er maar één. We hebben zijn leven. Wij zijn in hem. Het leven is Christus. Ons leven is Christus. Of Christus leeft in ons. Of nog andere. Wij maken deel uit van zijn lichaam en hij is het hoofd. Maar het is bij elkaar echt maar één. Eén lichaam. Het staat op vele plaatsen. Eén geheel. En los van elke beeldspraak. Wij zijn één. Nee, één beeldspraak alsnog. Wij zijn één plant met hem geworden. Romeinen 6. In de gelijkmaking zijn dood, begrafenis en opstanding enzovoorts. En dan zonder beeldspraak in Efeze 1, vers 3. Wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat betekent nog steeds, wat ik ook altijd zeg, dat zijn zegeningen de onze zijn. En voor zover we in zijn hebben en hem zijn, hebben we deel aan hem. En daarom hoeft hij die twee offers te brengen. Eén voor zichzelf en één voor zijn volk. Want hij en zijn volk zijn één en het wordt dus één offer. Hebben die nog? Zal ik nou meteen deze draad eens loslaten en een andere lijn volgen? Als u dit dan begrepen hebt tot zover, kan ik wel even verder gaan. En wat offert hij ook weer? Zichzelf. Maar aangezien er geen onderscheid is, kortom, aangezien hij en zijn volk één zijn, wat offerde hij dan? Zichzelf, hoofd en lichaam. Wij zijn hemzelf. Als men dat niet voldoende beseft, kan men deze gedachtegang ook inderdaad niet volgen. Maar daar gaat het wel over, hoor. En er staat dan, in de tweede tabernakel gaat alleen de hoge priester eenmaal des jaars niet zonder bloed, het welk hij offert voor zichzelf en voor des volks misdaden. Maar pas nadat eerst het heilige ontruimd was, zegt vers 8, ontleend aan Leviticus 16, want men kon de hoge priester ging eenmaal per jaar in het heilige der heiligen, maar alleen nadat de dienst in het heilige compleet gestopt was. Staat zwart op wit in Leviticus 16. Nou, ik meen Leviticus 16, maar er staat er zwart op wit in elk geval. Want de dienst in het heilige was een beeld van de dienst onder het oude verbond, waarbij de weg tot het heilige der heiligen nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand houdt, Hebreeën 9 vers 8. En dus pas nadat het oude verbond beëindigd was, verscheen deze hoge priester van het nieuwe verbond en hij ging in dat nieuwe verbond en offerde zichzelf. En waar het oude verbond beëindigd is door de dood van de Heer Jezus, die toen geen hoge priester was, betekende dat de hoge priester en zijn offer pas verschenen na de opstanding van Christus uit de dood, of op zijn vroegst door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Dus heus niet anders. En ik hoef er niks van te maken, dit is de uiteenzetting, vers voor vers, hoofdstuk voor hoofdstuk. En we hebben niet het recht om vers voor vers en hoofdstuk voor hoofdstuk die dingen weg te redeneren met de gedachte, nou ja, je weet vanzelf al waar het over gaat, het gaat natuurlijk over zijn dood enzovoorts. Dat is niet zo. Nou goed. Daarna staat er dat Christus de hoge priester der toekomende goederen, vers 11, en daarmee van het nieuwe verbond, gekomen zijnde is ingegaan door de volmaakte tabernakel. Enzovoorts. En hij is ingegaan niet door het bloed der bokken en kalveren, vers 12, maar door zijn eigen bloed, vers 12. Door zijn eigen leven dus gewoon, niks moeilijks aan. Hij had toch onvergankelijk leven en hij is naar de kracht des onvergankelijke levens hoge priester geworden en in die kracht gaat hij toch in het heiligdom. Maar door zijn eigen bloed, maar dat is dat bloed wat wij ook hebben, dat bloed waarmee wij besprenkeld zijn, of het bloed waarvan wij drinken. Het bloed des Nieuwe Testaments. Ik geloof zelfs dat Hebreeën ermee eindigt met de uitdrukking. Maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Ik kijk voor mezelf even. Ja, vers 20 van het laatste hoofdstuk. De God des vredes die de grote herder der schapen. En wij dachten dat het al die tijd ging over de grote priester. De hoge priester. En dat was ook zo. Maar dat is hetzelfde als de grote herder der schapen. Die de deur doorgegaan is en op die grond hoge priester geworden is. Johannes 10. De God des vredes, de God van het nieuwe verbond dus, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments, niet het vergankelijk testament en dus niet het oude verbond, door het bloed des eeuwigen testament uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk. Want de gedachte is dat God ons volmaakt in alle goed werk door deze herder, deze hoge priester. En zo staat het op vele andere plaatsen ook. Maar ik ga gauw terug naar Hebreeën 9, vers 12. Waar staat dat hij door het bloed, niet door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal, en daar staat weer het sterke woord. Dan hebben ze geloof ik alle vier gehad, ja. Die eenmaal, once and for all, die eens en voor altijd is door zijn eigen bloed eens en voor altijd ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebbende. Dat wordt ook nooit meer herhaald, maar het is actueel en het blijft ook eigenlijk zo. Want vergis u niet, om u maar meteen argumenten uit handen te slaan, hoe lastig het ook uit te leggen is, als de Heer ten andere malen verschijnt aan degene die hem verwachten tot zaligheid, dan doet dat er niks aan af dat hij nog steeds ook op datzelfde moment gezeten is aan de rechterhand Gods in het heiligdom in de hemel zelf. Want daar blijft hij altijd. Daar houdt hij zijn positie als hoge priester en daar gaat het maar om. En dus staat hij garant voor hetgeen volbracht is, dan wel in onze dagen volbracht wordt. Hij is eenmaal, once and for all, ingegaan in het heiligdom, aoristus overigens. Een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende, aoristus. Dat wil zeggen, tijd speelt geen rol, zo is het nou eenmaal. Dat blijft gewoon zo. Er is geen beperking bij, het is eens en voor altijd. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, om nog eens een ander oud-testamentisch beeld te noemen, besprengende de onreine hen heilig tot reinheid des vleeses, hoeveel te meer worden wij gereinigd naar de geest doordat wij besprengd worden met het bloed van de hoge priester van het nieuwe verbond. Heb ik nagevraagd aan Petrus. Petrus noemt dat bloed der besprenging enzovoorts. We zijn besprengd met het bloed van Christus, wil zeggen we hebben het leven van Christus ontvangen. En daardoor leven wij en gaan we in het heiligdom. En daarna staat er, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, hij leeft Goden tot heerlijkheid des Vaders. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten, niet uw vlees, niet uw leven als zodanig, maar uw geweten nu reinigen van dode werken. Dit komt niet overeen met de eenmalige reiniging waarover de Heer sprak in Johannes 13, maar het komt overeen met de reiniging van de voeten. De voetwassing. Hoeveel te meer zal dit bloed uw geweten reinigen van dode werken. En waarom dat gebeurt, die reiniging van het geweten? Wel om de levende God te dienen. Want dat is wat op vele plaatsen gezegd wordt. Hij is degene die ons bekwaam maakt om dienaren te zijn. Gods, om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Et cetera, et cetera. Begrijp je me goed? Nou, ook niet lelijk gaan doen en dan zeggen, ja, maar je probeert de leidende dood van de Heer weg te redeneren. Dat probeer ik helemaal niet, ik volg gewoon wat hier staat. En in de volgende verse wordt ook inderdaad gesproken over zijn lijden en sterven. Dat was ook nodig, voorafgaande daaraan. Maar dat was niet zijn priesterlijke werk. Hebben die nog? Johannes 13. De Heer stond op van de maaltijd, legde zijn klederen af, een beeld van de dood, omgordde zich met een linnendoek, en linnen staat voor priesterschap sowieso, de opstanding dus, hè? Legde zijn klederen af, omgordde zich met een linnendoek. Daar heb je de Heer in uitgebeeld als hoge priester. En wat doet hij? De discipelen wassen? Helemaal niet. Helemaal niet. Niet helemaal, alleen de voeten. Toch? Omdat ze het vroegen. Nee, dat is het werk wat de Heer aan ons doet. Wij zouden onszelf vergeten. Onszelf negeren. Anderen vergeten met hun tekortkomingen en gebreken enzovoorts. En we zouden ons laten onderwijzen door het woord. Het water. Dat zal onze gewetens reinigen in de praktijk. Maar dat betekent afleggen van de oude mens in de praktijk. Die dingen niet tellen, alleen luisteren naar de Heer, wat er ook van komt en wat het ook voor gevolgen heeft. Dat reinigt ons en wat pas wanneer dat gebeurd is, als ik het langzaam vertel, zijn wij bekwaam om hem te dienen. En in de grijstinten, naarmate dat gebeurt en onze gewetens gereinigd zijn, niet ons vlees, onze gewetens gereinigd zijn, niet onze schuld, ons schuldgevoel weg is. Naar die mate zullen wij bekwaam zijn om op wat voor wijze dan ook God te dienen. Dat is waar het over gaat. Daarna volgt nog het een en ander in het hoofdstuk waar ik in dit verband dan niet op inga, maar ik lees wel vanaf vers 24, waar dan staat, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, tabernakel of tempel, het welk is een tegenbeeld van het ware heiligdom, maar in het ware heiligdom, namelijk, maar in de hemel zelf is er ingegaan, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Niet opdat hij eenmaal zou verschijnen in het verleden als zodanig en daarmee uit, maar om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Dat is de beschrijving van de situatie zoals hij nu, dat wil zeggen na het oude verbond, en dus nu bestaat en blijft bestaan. En vervolgens staat er, hij is nog ook op dat hij zichzelf een dikwijls zal opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging de wereld af. En nou niet meteen zeggen, dan is dat ingaan in het heiligdom dus toch lijden. En was het offeren toch dood? Want het is niet zo, het moet wel bij de les blijven. Elke keer als het offer gebracht moest worden, moest het offer die tevoren geslacht en gedood worden. Dat is het idee. En als het dus opnieuw, als hij dus steeds opnieuw zou moeten ingaan, dan zou hij inderdaad voorafgaande aan het steeds opnieuw ingaan, steeds opnieuw moeten lijden, is het idee. Maar lijden en het ingaan is niet hetzelfde. Het ligt altijd achter elkaar. Maar het is eigenlijk jammer dat ik dat moet uitleggen, eerlijk gezegd. Want het is zo'n volstrekt vanzelfsprekende zaak. Maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard. Het is een perfectum, dat wil zeggen een voltooide tijd. Het is definitief gebeurd en daarmee uit. Hij is eenmaal in de verleiding der eeuwen geopenbaard. En hier vinden we weer dat eenmaal, maar in de zwakke versie van het woord. Hij is eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offeranden. Maar nou even een vraag, aan wie is hij geopenbaard eigenlijk? Heb je nog wat huiswerk hoor? Hè? Aan wie heeft hij zich geopenbaard? Aan de wereld? Nee, als ik het zo zeg, zal ik dat wel niet bedoelen. Nee, makkelijk hè. Geopenbaard aan... Nee, helemaal niet. Hij stond op uit de dood en wat deed hij met betrekking tot de wereld? Niks meer. Hij verborg zich. Er staan vele plaatsen. In het Oude Testament al aangekondigd, in het Nieuwe Testament dikwijls naar voren gehaald. Door zowel Petrus als Paulus. In hun toespraken, in de handelingen en later in de brieven. Hij verbergt zich voor de wereld. Voor zover hij zich openbaart en er is niet bedoeld zijn wederkomst, want dat kan bij gelegenheid ook nog. Voor zover hij zich nu openbaart, en er zijn echt schriftplaatsen die dat zeggen, doet hij dat alleen aan gelovigen. Hij maakt zich aan de gelovigen bekend. En dat is zijn priesterlijke werk. Als de vertegenwoordiger Gods, als de personificatie van de waarheid, als priester die waarheid en woord Gods zou bewaren en eventueel bekendmaken als er vragen zijn enzovoort. En wanneer men waarheid zoekt, openbaart de waarheid zich, maakt zich bekend. Dat is de hoge priesterlijke functie van Christus in onze tegenwoordige tijd. En hier staat dan, hij is eenmaal in de volleinding der eeuwen, dat wil zeggen van de voorgaande eeuwen, oud-testamentische eeuwen, geopenbaard. Jawel, maar niet aan de wereld, maar alleen aan de zijden, aan de zijnen. Aan zijn discipelen, historisch gezien. Maar meer profetisch gezien, aan zijn broederen. Te midden van een grote gemeente, ontleend aan enige uitspraken in de psalmen. Ik beloof u dat we daar binnenkort weet ik niet. Maar ik zal het best doen bij gelegenheid daar nog eens een keer veel uitgebreider over te spreken. Over het tegenwoordige spreken van de Heer. En wat een belangrijke functie dat inneemt in oud-testamentische en zeker in nieuw-testamentische geschriften. Dat is werkelijk ook verbijsterend hoor. Maar goed, hij is in de volleinding der eeuwen geopenbaard. Het lam dat voorgekend is geweest van voor de grondlegging der wereld. Maar geopenbaard is in deze laatste tijden. Enzovoorts. In de brief aan Timotheus staat het ook. En, nou, noem maar op, handelingen ook enige malen. Maar aan gelovigen geopenbaard. Om de zonde teniet te doen. Van wie? Van de gelovigen. En om de uitwerking daarvan weg te werken, of hoe zei ik het ook vanmorgen weer, hij zal het effect daarvan wegnemen, want dat is wat te niet doen betekent. Door zijn zelfs lijden, dood, nee, door zijn zelfs offeranden. Door de bediening die hij nu heeft, daar gaat het over. Het is echt niet zo moeilijk hoor. Het tegenwoordige werk van Christus wordt hier uiteengezet. En daarna vers 27 en 28, ik durf ze niet over te slaan, want dan zegt er altijd iemand, ja, maar dat sloeg je over, hè. Maar die versie, daar begon hij niet aan, hè. Nou goed. Ik zal het u op voorhand zeggen. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de mensen in het algemeen, enerzijds, en Christus anderzijds. En het enige probleem van het vers is dat het weliswaar een vergelijking is, maar tegelijkertijd een tegenstelling. Een omgekeerd beeld, zeg ik ook wel eens. Het ene is negatief met betrekking tot de mensen, het andere is positief. Dat is alles. Je moet alleen de omkering even niet missen. Het zijn twee gelijke vormen, maar ze lopen niet parallel. Zo. Maar ze lopen tegengesteld. Zo. Heb je dat? Eén positief, een ander negatief. Beter kan ik het zo gauw niet uitleggen. En dus gelijkheid de mensen gezet is. Eenmaal te sterven, dat heb je eenmaal, maar in de zwakke vorm voortaan, hè. Eenmaal te sterven en daarna het oordeel, waarbij sterven een min of meer de introductie is tot het oordeel, lijkt me duidelijk. Alzo o Christus, maar nu positief, eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, in plaats van te sterven als bezoldiging der zonde, tegenovergestelde dus, hè. Alzo Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. En dat is wel tegenovergestelde van oordelen in de zin van veroordelen. Eigenlijk is aan het vers niks moeilijks en ik denk soms hoe langer ik over het vers praat hoe lastiger het wordt. Moeilijker is het niet. Als u maar begrijpt dat het een tegenstelling is. Het is net zo'n tegenstelling als gelijk ze alle in Adam sterven, al zo zullen alle in Christus levend gemaakt worden. Dat is precies zo'nzelfde tegenstelling. Het is het omgekeerde. Nou goed. Dus daar hoef ik niet verder op in te gaan, waarna ik toch kom in de eerste verse van Hebreeën 10. Want de wet hebben de schaduw der toekomende goederen, niet het ding zelf der zaken. Die wet kan met dezelfde offers die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daar toe gaan of offeren. Dat wil zeggen, die offers werken niet. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. Men zou namelijk gestopt zijn met offeren op het moment dat die offers werken. Want als de offers inderdaad schuldbewustzijn weg kunnen nemen, dan is het daarna, als dat schuldbewustzijn weg is, geen enkele reden om nog een keer te offeren. Maar omdat het niet werkte, werd het altijd herhaald, zegt de apostel. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Maar daarna, vers 5, daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En onder elkaar nou even, hè? Even gewoon eerlijk open. Natuurlijk weet ik wel dat men dan zegt, ja, dat is de menswording van de Heer Jezus, dat lichaam is het lichaam wat geboren werd in Bethlehem. Dat weet ik wel. En ik zou het makkelijk maken door te zeggen, nou ja, dat was natuurlijk ook zo, want toen werd hem het lichaam toebereid. Een lichaam. En dat hij inderdaad ter beschikking stelde van God, alleen het is gestorven aan het kruis, enzovoorts. Natuurlijk, dat is voor mij makkelijk om dat te zeggen. En onder ons gezegd, ik denk dat ik daar ook veel meer mee verdien, hier. Maar ik heb een beetje rekenen geleerd. En het gaat mij niet om verdienen hier, het gaat mij om verdienen daarboven. En dus, deze uitspraak uit Psalm 40, ik kan het nu maar heel kort zeggen, maar ik ga er vaak genoeg op in. Deze uitspraak uit Psalm 40 in het verband van Psalm 40 is geen uitspraak over zijn geboorte. Maar is een uitspraak over zijn opstanding uit de dood. staat ook in nauw verband met de betekenis van de Ark des Verbonds in het heiligdom. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Een zeer duidelijke verwijzing, zeer duidelijke verwijzing naar de opgewekte Christus. In het heiligdom en in de hemel zelf. En wij die zijn lichaam zijn, zouden toch wat aarzelend moeten zijn om de term lichaam hier weg te redeneren, alsof het zou gaan over het lichaam waarin hij op aarde geboren werd. Daarna wijs ik erop dat het lichaam waarmee hij op aarde geboren werd, wel degelijk een type is van de gemeente. Maar zo zijn we weer rond. Zijn lichaam nu. Maar dat leg ik bij Kerstmis wel weer eens uit, als we dat nog ooit een keer halen. Maar vooruit. Daarom komende in de... Wie kwam er in de wereld? Ja, het punt is dat het gaat om de komst van de hoge priester in de wereld. Het gaat om, hoofdstuk 1, het inbrengen van de eerstgeborene in de wereld. Dat was niet bij zijn geboorte, dat was bij zijn opstanding uit de dood. Daar verscheen hij en aan ons, daar werd hij geopenbaard, enzovoorts. Daar verscheen de Messias, dat bracht de vervulling van oud-testamentische beloften. Dat is wat in heel de wereld openlijk gepredikt werd in alle vrijmoedigheid enzovoort. De proclamatie van dat God zijn belofte vervuld heeft in de Heer Jezus Christus. Want de eerstgeborene is ingebracht in de wereld, maar niet toen hij geboren werd in Bethlehem, maar toen hij als de Zoon Gods en als de eersteling van een nieuwe schepping opstond uit de dood. En dus, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Hij is ook degene die sprak, vers 7, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En ik zeg niet dat hij niet geboren werd om Gods wil te doen. Ik zeg alleen dat het vers daar niet over gaat. Dat het vers gaat over de opgewekte Christus, die nu de wil van God doet, die is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, en die, Hebreeën 2, aangesteld is van Gods wegen om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, opdat hij de eerstgeborene zou zijn van vele broederen. Hij is degene voor wie de deurwachter, God zelf dus, de deur geopend heeft, opdat daar eindelijk zou verschijnen de goede herder, die zijn leven vervolgens stelt voor en dus wijdt aan de schapen. Die sterft, nooit meer sterft. En de schapen zullen nooit meer verstrooid worden, nooit zonder herder zijn, het is ook nooit gebeurd in het verleden, sinds zijn verschijning. Over hem gaat het. En dus, ik kom, o God, om uw wil te doen. En het wordt herhaald in vers 9. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen. Het enige echte goede offer te brengen. Een acceptabel offer, een offer dat werkt. Uitwerkt. En daarvan staat dan in vers 10. Vers 9 zegt, ik kom om uw wil te doen, o God. En vers 10 zegt, in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus. En wie eerlijk is, moet meteen struikelen over hoezo, in welke wil wij geheiligd zijn. En waarom nou ineens de offeranden des lichaams van Jezus Christus. Het had toch voldoende geweest zijn zelfs offeranden, of het offer van Jezus Christus. Waarom het offeranden des lichaams van Jezus Christus? Om de eenvoudige reden dat als hij zichzelf geofferd heeft, heeft hij ons geofferd. En als hij zich gewijd heeft aan de dienst van God en van Gods wegen daartoe is aangesteld, en wij zijn zijn lichaam, zijn wij ook gewijd aan de dienst van God. Op grond van dat wij deel hebben aan Christus, één plant met hem geworden zijn. En ik kan nu zo weer gewoon van vooraf aan beginnen in Romeinen 6. Want we zijn met Christus levend gemaakt. Dood ligt achter ons, wij zijn goden levend en we zouden wandelen dus in nieuwheid des levens tot heerlijkheid des Vaders. En ik zou niet weten wat er tegenin te brengen is. Dat staat hier ook namelijk. In welke wil wij geheiligd zijn. Niet in welke wil wij geheiligd zouden worden. Zo van de wil was dat hij zou wandelen op aarde en lijden en sterven opdat wij heilig zouden worden. Nee, het gaat om de opgewekte Christus die zijn wil aan God bekendgemaakt heeft en die zich beschikbaar gesteld heeft voor de uitvoering van de wil van God. En waar dat gebeurt, zijn wij daarin geheiligd. In welke wil wij geheiligd zijn. Door de offerande des lichaams van Christus, want wij zijn geofferd. Omdat hij zichzelf offerde. En we zijn bekwaam gemaakt voor de dienst. En we zouden ons dat realiseren. Dat is waar de brief over spreekt. En los van al die commentaren die ik gegeven heb, men nemen de eerste, de beste inleiding tot de Bijbel van AB of zoiets. Een dun boekje, daar ben je gauw de Bijbel in. Een goed boekje over het algemeen, maar nou ja. Laten we zitten. AB, alle Bijbelscholen verplichte literatuur. Nou goed, inleiding tot de Bijbel. Waar gaat de Hebreeënbrief over? De Hebreeënbrief gaat erover dat de gelovigen, vooral Joodse gelovigen, onder de wet, wilden blijven leven onder de wet. Maar dat was niet de bedoeling. Zij moesten leven onder het nieuwe verbond en uit de genade. Dan zeg ik, nou, dat is wat ik nou net allemaal zeg. Toch? We zijn gewijd aan de dienst van God onder het nieuwe verbond. Omdat we deel hebben aan die hoge priester. Omdat we zijn lichaam zijn. En daarna slaan we gewoon Hebreeën dicht. En lezen wij weer de Romeinen. Krijgen we hetzelfde verhaal te horen. Ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend heilig offer. Waarom? Omdat we één plant zijn met Christus in de gelijkmaking zijn doods. En gelijkmaking zijn een opstanding. Opdat niet alleen hij, maar ook wij zouden leven tot heerlijkheid des vaders. En in nieuwheid des levens zouden wandelen. En onze leden, lichamen zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. In plaats van de ongerechtigheid. En dat we zouden dienen niet in altijd de letter. Staat er allemaal? Maar in nieuwheid des levens. Staat er allemaal? Het is precies dezelfde waarheid. Enzovoorts. En de hele idee, wij zijn gezegend met elk Efeze. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Berust erop dat hij hoofd is van zijn lichaam. En wij zijn zijn lichaam en hij is ons hoofd. Einde van Efeze 1. En Efeze 2 zegt precies, dat geldt voor Jood en Heiden die samengebouwd worden tot één tempel. Woonsteden Gods, geestelijke woonsteden Gods. Eén tempel en dus, overdrachtelijk, één priesterlijk volk. Dus zouden wij ons benaastigen in hoofdstuk 4 om te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, enzovoorts. Ik hoef toch niet verder te gaan, dat is toch allemaal duidelijk. Om van Petrus en Jacobus dan maar te zwijgen, maar die vertellen precies hetzelfde. Johannes ook, maar die doet het altijd op zijn eigen wijze, om zo te zeggen, want het is hetzelfde verhaal. In welke wil wij geheiligd zijn? Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen, zegt de Heer Jezus. In welke wil wij geheiligd zijn? Door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal. Want wij zijn zijn lichaam. Dat is de enige manier om het vers te lezen, want anders is het onbegrijpelijk. In welke wil wij geheiligd zijn? Door de offerande des lichaams van Jezus Christus. Want wij zijn dat lichaam wat hij geofferd heeft. En dan staat er eenmaal. En hier heb ik echt in de King James Version gelezen. Once and for all. Dat wil zeggen, niet eenmaal geschied. Geschied mag je gewoon doorstrepen. Dat is alleen een verzwakking van de term. Eenmaal, voor altijd, er verandert niks. Of je dat nou leuk vindt of niet, wij zijn eerstelingen en wij zijn bestemd voor God. Al was het maar omdat de wet het zegt. Eerstelingen zijn bestemd voor de hemel, voor God zelf. Er is niks aan te doen. Zo zit dat. En de consequentie voor ons is dat wij dus ons daaraan onderwerpen, daaraan conformeren. Ik vind het nog steeds de leukste uitdrukking. En dus zeggen, Heer, hier ben ik dan. Ondanks wie ik ben, ik heb wat vuile voeten, maar dat wordt allemaal geregeld, hè. Ik herinner me nog dat ik me moest melden voor militaire dienst. Nou, je hoeft je nergens zorgen over te maken. Anderhalf jaar lang niet. Het was trouwens nog 3 maanden langer, maar daarvoor uit. Maar je hoeft hier nergens zorgen over te maken, het wordt allemaal geregeld. Toch? Ben je niet bekwaam? We krijgen je wel bekwaam. We zullen door gewoonheid je zinnen wel oefenen. Dus je geen andijvie, camouflage netten, geen probleem. Je leert het maar eten. Enzovoorts. Niks moeilijks aan. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik me niet echt vrijwillig gemeld heb. Maar vooruit. Dus de vergelijking gaat daar niet op. Maar voor de rest gaat hij volledig op. Dus aangemeld voor de strijd enzovoorts. Is nu helemaal zo geregeld. Hoort bij wie wij zijn. En op grond van je moet voor je nummer, heet zoiets. Hè? Kracht is het leven dat je hebt enzovoorts. Dat is maar waar het om gaat. Dat was ooit zo, ja, militaire dienst. Maar laat maar zitten. En dan lees ik mij weer even verder. Offerande het lichaam van Jezus. Eenmaal Want, vers 14, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En dat is de uitdrukking uit hoofdstuk 2, vers 11. Degenen die geheiligd worden. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, en dus de hoge priester en zijn volk, zijn allen uit één. En dus broeders, staat daar allemaal. En hier wordt erop teruggekomen, met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Ons dus. En het gebeurt in de praktijk door het inschrijven van het woord Gods in onze harten. Maar dat staat in het volgende vers. Daar moet ik het dan eigenlijk bij laten. Dan kan ik niet nalaten nog even te verwijzen naar een heel fraai parallel schriftgedeelte in Colossens. Waar in het eerste hoofdstuk uitgebreid gezegd wordt dat Christus is de eersteling van een nieuwe schepping enzovoort, wordt uitgebreid gezegd. En waar staat dat hij ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erven der heiligen en dus om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, maar dat is vers 12 en 13 en daaromtrent enzovoort. En dan hebben wij in het eerste deel van Colossense 2, althans, ja inderdaad, van het eerste deel van Colossense 2, een uiteenzetting die gaat over dat die gelovigen daar in Colosse dachten dat ze op een of andere wijze filosofie moesten studeren. Ja, de Calvinistische kwam toen nog niet. Maar laat maar zitten. Dat had ik natuurlijk niet moeten zeggen, maar kan wel Calvinistische wijze vergeten. Nou, dat was toch nog iets. Maar als de filosofie... Ik zeg altijd het verkeerde ding. Maar dat men de filosofie moest leren, wijsheid moest zoeken, veel moest studeren en zelf denken en theorieën ontwikkelen enzovoorts. Want zo wordt men dan geestelijk, met een klein geetje dan, een heel klein geetje, word je dan een soort volmaakt of zo. Hè? Dat leren alle godsdiensten namelijk, alleen het christendom niet. Althans, naar de Bijbel niet. Hè? Want er staat dan... Zie toe, vers 8. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginsel der wereld en niet naar Christus, want dat laatste moet dus, hè, we moeten naar Christus geleid worden en hem nawandelen, het heiligdom binnen, want in hem woont al de volheid der Godheid. En het zou voor ons meer dan genoeg geweest zijn als het ging om christologische waarheid. In hem woont al de volheid der Godheid. Maar dat staat er niet. Dat staat er echt niet. Het wordt wel niet ontkend, maar er staat meer dan dat. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En dat komt aardig overeen met Hebreeën 10, waar dan inderdaad ineens staat... door de offerande des lichaams van Jezus Christus, wat hem van Gods wegen was toebereid, volgens de daaraan voorafgaande verzen. Hoezo lichaam? En hoezo woont in hem de volheid der Godheid lichamelijk? Dat zouden wij toch wel gedacht hebben, dat het opstandingslichaam van Christus, dat daarin de volheid der Godheid woont. Bovendien, als we zeggen, de volheid der Godheid woont in Christus, dan stellen we toch ons voor in zijn lichaam. Nou ja, zijn opstandingslichaam. Dus het is volkomen overbodig om dat erbij te zeggen. Behalve als het niet over dat opstandingslichaam van de Heer Jezus gaat. En dat is uiteraard zo. En als u dus vraagt, hoezo lichaam, staat gewoon het volgende vers het antwoord. Blijkbaar is dit dus toch de goede vraag. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk en gij zijt in hem volmaakt. En waarom gij zijt in hem volmaakt? Omdat wij zijn lichaam zijn. En dat is precies dezelfde constructie als in Hebreeën 10. In welke wil wij geheiligd zijn? In Hebreeën is dat trouwens volkomen synoniem met volmaakt gesteld zijn. Ik veronderstel zelfs dat dat woord er echt staat, hoor. Maar dat weet ik zo gauw uit het hoofd niet. In welke wil wij volmaakt zijn of geheiligd zijn? Ik wil eraf wezen. Maar er staat er, in welke wil wij geheiligd zijn? Door de opveranderde des lichaams van Jezus Christus. Eenmaal. In welke wil wij geheiligd? Wij zijn het lichaam. En dat is wat Colossense 2 ook zegt. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En dus, gij, zijn lichaam, gij zijt in hem volmaakt. En dat is precies hetzelfde verhaal dus. Waarbij de eenvoudige gedachte is, dat als wij dan gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel, en hij heeft zichzelf beschikbaar gesteld voor de dienst van God, dan zijn wij als handen en voeten en appendixen vermoedelijk, maar vooruit zijn wij door ons hoofd, zo hoort het toch, door ons hoofd gesteld in de dienst van God. Want u weet het, hè, als het goed is, uw handen, uw voeten enzovoorts hebben weinig te vertellen. Nou, een heel klein beetje dan. Maar normaal, als er wat verteld moet worden, dan gebeurt het met het hoofd. Letterlijk en overdrachtelijk. En zoals met de gemeente, ook u en ik hebben in die gemeente niks in te brengen. Echt helemaal niks en wij zouden ons niets verbeelden. En voor zover wij waardevol zijn als kinderen Gods, is het op grond van onze organische, levende verbinding met het hoofd. Opdat wij leven zouden in gemeenschap met het hoofd. Dus, en waar het hoofd gesteld is tot priester, zijn dus ook wij gesteld tot priester. En waar het hoofd zich stelt tot priester, wordt daarmee zijn lichaam gesteld tot priester. Daar is echt helemaal niks moeilijks aan. Maar het betekent wel dat blijkbaar een zeer groot gedeelte van de nieuwtestamentische uiteenzettingen, brieven, maar zelfs evangeliën, niet spreken over hetgeen de Heere Jezus op aarde in de dagen zijn vleesers tot stand gebracht heeft, dan wel gedaan heeft. Maar integendeel, het zijn juist de brieven die spreken over het tegenwoordige werk van Christus. En het wordt gesproken tot degenen die geacht worden het werk in het verleden, in de dagen zijn vleesers, reeds lang te hebben aanvaard. En dat hoeft niet steeds herhaald te worden. Maar wat wel steeds herhaald wordt, is wat Petrus zou noemen in 2 Petrus 1, meen ik, tegenwoordige waarheid. Niet wat heeft hij voor ons gedaan, maar beter, wat doet hij voor ons? En wat betekent hij voor ons? Het antwoord is, niet. Ik bedoel het niet lelijk, maar het antwoord is niet, hij is voor onze zonde gestorven. Het antwoord is, hij is ons leven. Hij is wie wij zijn. Ons leven is Christus. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Hij is de Zoon van God. En ik zal in de toekomst tot Zoon van God gesteld worden. Dat is in ieder geval onze roeping. Hij is gesteld tot priester en dienstknecht Gods daarmee onder het nieuwe verbond. En wij ook. Hij leeft tot heerlijkheid des Vaders. En wij zouden tot heerlijkheid des Vaders leven. Hij wandelt de nieuwheid des levens, wij zouden dat ook doen. Begrijp u, zo steekt het in elkaar. En zelfs gaat het verhaal verder. En als hij eenmaal in heerlijkheid zal verschijnen, en dan niet zeggen, dan zullen wij hem juichend aanschouwen. Maar de Bijbelse gedachte is, als hij eenmaal in heerlijkheid zal verschijnen, zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Toch? Omdat wij deel aan hem hebben. En begrijp je me goed, als wij in heerlijkheid verschijnen, dan ziet dat er heus, als het goed is, heel anders uit dan wat wij waren en de heerlijkheid die we wellicht hadden, eventueel op een moment dat wij tot geloof kwamen. Want dat was niet veel. In de praktijk helemaal niks zelfs. Bij voorkeur zo min mogelijk was het toen, eigenlijk. Begrijp je wel? Maar het gaat erom wat de Heer daarna in ons, door zijn woord en door zijn tegenwoordige bediening, in en aan ons, eventueel door ons, tot stand heeft kunnen brengen. Daar gaat het om. En dat is het werk wat God aan ons begonnen heeft toen wij tot geloof kwamen, Filippenzen 1, en dat hij ook wil voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Dat is namelijk, op naam van de gemeente, maar meer in het bijzonder, dat is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Daar gaat het om, dat is essentieel. En dus niet, gaat het niet om dat wij onze weg zouden bepalen en daarvoor maar wat concessies zouden doen aan Bijbelse waarheid, omdat het ons niet uitkomt. Maar integendeel, wij zouden ons onvoorwaardelijk in navolging van de Heere Jezus zelf, we hebben geen keus, aan hem overgeven. En wat het dan ook kost en waarheen de weg ook leidt, we zouden trouw zijn aan hem. En daarmee onze bekwaamheid ook inderdaad demonstreren. Als dienstknechten van God, dienstknechten der gerechtigheid door het leven gaan, opdat we ook van hem zouden beloond worden en met recht en reden zouden delen in de heerlijkheid die hij ons beloofd heeft te zullen geven. En feitelijk al geeft. Daartoe zijn wij geroepen. En van degene die de hand aan de ploeg slaat, staat. Degene die de hand aan de ploeg slaat en omkijkt, is onbekwaam tot het koninkrijk. En wij die de Heer dienen, één ding, vergetend hetgeen achter is. Ik bedoel het voor de volle 100%, vergetend hetgeen achter is. En uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Niet op grond van wat hij in het verleden voor ons gedaan heeft, voltooid verleden tijd, maar op grond van het tegenwoordige werk van Christus, dat hij in aanvulling en als consequentie van dat werk tegenwoordig doet en doen wil. Dat zouden wij ons altijd onder alle omstandigheden bewust zijn, opdat wij inderdaad Goden welbehagelijk zouden wandelen. Zullen wij danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij ook vandaag uw woord mochten openen en daarmee ons mochten onderwerpen feitelijk aan uw werk. Want wij danken u, Vader, dat u ons die hoge priester gegeven hebt, die ons inderdaad zou reinigen van een kwaad geweten, maar die dat zou doen door het bad des waters, door het woord. En we danken u dan dat we ook vandaag uw woord mochten openen, opdat we door dat woord zouden worden onderwezen en opdat wij onze keuze zouden maken. Dat we zouden de waarheid verstaan en ons aan die waarheid zouden onderwerpen. En in het bijzonder zouden beseffen dat u een werk aan ons doet, ook in deze tegenwoordige tijd. Dat u ons tot uw kinderen gemaakt hebt, opdat u ons tot zonen zou stellen en tot de gemeente van eerstgeborenen die zal delen in de heerlijkheid van Christus zelf. We danken u daarom dat u ons deze waarheden bekend hebt gemaakt, niet alleen maar door, maar we danken u in het bijzonder dat u dat werk ook daadwerkelijk aan ons voltrekt. Dat u onze gewetens reinigt van dode werken, om ons bekwaam te maken tot uw dienst. Omdat we u zouden dienen als priesters van het nieuwe verbond. En daarmee niet alleen zouden spreken tot uw eer, niet alleen in één keer een offer zouden brengen en dat was het dan, maar dat wij zouden leven op grond van het onvergankelijke leven wat u ons geschonken hebt, dat wij zouden leven tot eer van uw naam. Omdat we in navolging ook van de Heer Jezus zouden zeggen, wat wilt gij dat ik doen zal? En in navolging van de apostel Paulus zouden ze kunnen zeggen, het leven is mij Christus en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Wij danken u, Vader, dat we voor dat werk tot u mogen naderen, dat u ons opgeroepen hebt om met vrijmoedigheid tot u te komen. Omdat u ons eerst leven geschonken hebt en u wilt dat leven gebruiken tot eer van uw naam. Een leven dat daartoe ook geschikt is en daartoe geschapen is, opdat uw naam daarin zou worden grootgemaakt. En we bevelen ons dan bij u aan, Vader, opdat u uit de rijkdom van uw genade geeft, ons zou geven dit eeuwige leven te leven. Opdat u dat goede werk aan ons zou volbrengen. Opdat u uw naam in ons zou groot maken, uw woord in onze harten zou planten, onze zielen zou zalig maken, ons veranderen zou naar uw beeld en van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wees u dan zo ons nabij, met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.